Gebeten vooraf enkele afkondigingen. De collecten die zijn in de dienst allebei bestemd voor de kerk en bij de uitgang voor het bouwfonds. En voor onze luisteraars thuis, de schriftlezing die is uit Matthäus 7, de versen 1 tot en met 12. Dus Matthäus 7, de versen 1 tot en met 12. Tot zover. Ook op deze middagavond is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. En die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 141 is een psalm die past bij biddag. Ik roep, Heere, in angst tot u gevloden. Ik haast u tot mijn hulp en red en hoor naar de stem van mijn gebed, daar ik u aanroep in mijn nood. En dat is het eerste vers, maar ook het tweede en het negende vers van deze psalm willen we samen zingen. Dus 141, 1, 2 en 9. We zijn gewoon om op biddag en ook op dankdag belijdenis doen van de voorzienigheid van de Heere over alle dingen. En vanavond doen we dat met artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Daar staat ook boven van de voorzienigheid van God en zijn regering over alle dingen. En zingend belijden we dan wat we gehoord hebben uit de schat van de kerk. Psalm 67, het tweede vers. De volken zullen u belijden, o God, en u loven al te saam. Nee, ik zie dat ik het verkeerd doe. Het is het derde vers. Het derde vers. De volken zullen, Heer, u loven. O Heere, u loven altemaal die de aarde vruchtbaar maakt van boven en dat ze ons op haar gewas onthaalt. Dus het derde vers van Psalm 67, nadat we geluisterd hebben naar artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen, nog aan het toeval of aan de fortuin heeft overgegeven, maar ze naar zijn heilige wil alzo stuurt en ook regeert, dat in deze wereld niets geschiedt zonder zijn ordinantie, zijn instelling. Hoewel nochtans God nog auteur is, nog schuld heeft van de zonde die er geschiedt. Want zijn macht en zijn goedheid is zo groot en onbegrijpelijk, dat hij zeer wel en rechtvaardig zijn werk beschikt en doet, ook wanneer de duivelen en de goddelozen onrechtvaardig handelen. En aangaande dat wat hij doet boven het begrip van ons menselijk verstand, dat willen we niet nieuwsgierig onderzoeken meer dan ons begrip kan verdragen. Maar we aanbidden met alle ootmoed en eerbied de rechtvaardige oordelen van God die voor ons verborgen zijn. Ons tevreden houdend dat wij leerjongeren van Christus zijn om alleen te leren hetgeen hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze palen te overtreden. En deze lering geeft ons een onuitsprekelijke troost als we door haar geleerd worden dat ons niets bij geval, dus niets bij toeval kan overkomen. Maar alleen door de beschikking van onze goede tieren hemelse Vader, die voor ons waakt met een vaderlijke zorg, houdende alle schepselen onder zijn heerschappij zo, dat niet één haar van ons hoofd, want die zijn alle geteld, en ook niet één musje op de aarde kan vallen zonder de wil van onze Vader. En waarop wij ons verlaten, wetend dat hij de duivelen in de toom houdt en ook al onze vijanden, zodat ze ons zonder zijn toelating en wil niet schaden kunnen. En hierin verwerpen we de verdoemelijke dwaling van de Epicureeën die zeggen dat God zich nergens meer mee bemoeit en alle dingen bij toeval laat geschieden. Amen.
Thank you.
We doen vanavond de Bijbel open bij Matthäus 7 en lezen dan de eerste 12 versen. Matthäus 7, versen 1 tot en met 12. Het is een stukje uit de bergrede, dus de Heer Jezus is zelf aan het woord. Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met welk oordeel gij oordeelt, zult ge geoordeeld worden. En met welke maat gij meet, zal u weder gemeten worden. En wat ziet ge de splinter die in het oog van uw broeder is, maar de balk die in uw oog is, merkt gij niet? Of hoe zult ge tot uw broeder zeggen, laat toe dat ik de splinter uit uw oog uitdoe en zie, er is een balk in uw oog? Gij geveinsde, werp eerst de balk uit uw oog en dan zult ge bezien om de splinter uit uw broeders oog uit te doen. Geef het heilige de honden niet, noch werp uw paarlen voor de zwijnen, opdat ze niet de enige tijd dezelfde met hun voeten vertreden en zich omkerende u verscheuren. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en ge zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder die bidt, die ontvangt. En die zoekt, die vindt. En die klopt, die zal opengedaan worden. Of wat mens is er onder u, zo zijn zoon hem zou bidden om brood, die hem een steen zal geven? En zo hij hem om een vis zou bidden, die hem een slang zal geven? Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, die in de hemelen is, goede gaven geven, degene die ze van hem bidden? Alle dingen dan die gij wilt dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook al zo. Want dat is de wet en de profeten. Tot zover. Voordat we het woord dat we gelezen hebben met elkaar gaan overdenken, willen we eerst samen bidden om Gods onmisbare zegen. En wij willen dankzegging doen voor het feit dat zuster Bles Verheul van de sterke arm weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Trouwe Heere in de hemel, wij zijn vanavond hier in de kerk of meeluisterend via de kerktelefoon thuis, omdat we vandaag biddag houden. En biddag houden we omdat we belijden dat u regeert, dat u koning bent in de hemel en ook op de aarde, dat u de grote schepper bent van alles, maar ook dat u alles onderhoudt. Heren, wij mensen, we hebben zelf niets. En we kunnen wel vertrouwen op iets van onszelf, maar we hebben dat ook wel gezongen vanavond met de dichter van Psalm 145 mee. Dat is toch eigenlijk dwaasheid. Vertrouwen op onszelf, vertrouwen op onze eigen kracht en mogelijkheden. Want u bent degene die alles in uw handen heeft. We zijn van u diep afhankelijk. En daarom zijn we vanavond hier. Om uw zegen af te smeken over al dat wat aan de orde is in ons persoonlijke leven. Al dat wat we nodig hebben voor ons gemeentelijk leven. En ook om alles u voor te leggen wat betreft het maatschappelijke leven om ons heen. Uw zegen, daar is alles aan gelegen. Heren, We zullen vanavond vanuit uw woord erbij bepaald worden dat het gebed noodzakelijk is. En wij bidden van u, Heere, of u dat onderwijs ook helder wilt maken. En dat we het mogen verstaan. Dat we het mogen verwerken. En we zijn ook vanavond samen afhankelijk van de leiding van uw geest. Uw geest die uw dienaar de woorden moet geven die hij tot de gemeente moet richten. En uw geest die ons hart ook vanavond ontvankelijk moet maken, openen moet, dat het woord er ingang in kan vinden. Heren, wij willen samen uw grote naam dank zeggen. Dat u onze zuster Bles Verheul weer uit het ziekenhuis deed thuiskomen. Ze is behandeld, geopereerd en we zijn dankbaar dat alles tot hiertoe wel is gegaan. Maar we dragen haar ook van harte aan u op. U weet wat nodig is. Verder herstel, maar u kent ook haar situatie. En we dragen onze zuster van harte aan u op. We bidden van u, Heren, of u zo met een ieder van ons wilt zijn die vanavond in de kerk is. En die heel veel zorg heeft. Die heel veel moeite kent. Of die met veel verdriet te kampen heeft. Verdriet dat te maken heeft met een verlies dat korter geleden, of misschien alweer wat langer geleden, is geleden. U weet wat verdriet ons ook dagelijks nog aan moeite en strijd kan geven. Heren, ontfermt u zich dan heel bijzonder over. En zo komen we samen tot u aan het begin van deze dienst. We belijden onze afhankelijkheid van u. En we vragen om uw zegen over de bediening van uw woord. Dat uw woord ons ertoe mag brengen om straks aan het einde van de dienst al onze noden, al onze behoeften, u bekend te maken. Heren, hoor ons bidden. Zegen ons. Alleen om Jezus wil. Amen. Op Psalm 142 is een psalm die geschikt is om op een biddag te zingen. En we zingen het eerste en het tweede en ook het vijfde vers. O Heere, wil mijn gebeden horen en neig tot mijn smeken. Gunstig oren en verhoor me, o oppermajesteit, om uw trouw aan mij gezworen. En ook het tweede en ook het vijfde vers van Psalm 142. Nee, ik doe het weer fout. Ik lees 143. Het tweede, het eerste van 142. Ik riep tot de Heer met luider stem en ik smeekte en riep vol angst tot hem. En ook het tweede, als mij geen hulp of uitkomst bleek, wanneer mijn geest in mij bezweek. En dan het vijfde vers, ik riep tot u en ik zeide, o Heer, gij zijt mijn toevlucht, sterkte en eer. Dus 142, 1, 2 en 5. uitgangspunt is vanavond Matthäus 7. En daarvan vers 7 en ook vers 8. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en ge zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder die bidt, die ontvangt. En die zoekt, die vindt. En die klopt, die zal opengedaan worden. En we zingen straks met elkaar uit Psalm 123, het eerste vers. Psalm 123, het allereerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Gemeente, een vraag die nogal eens een keer naar voren komt bij jonge mensen, maar ook bij oudere mensen, als het gaat om gebed, om bidden, is: waarom moeten wij eigenlijk bidden? Waarom wil de Heer nu dat we dagelijks ons gebed opzenden tot Hem? De Heer weet toch wat we nodig hebben. Hij weet toch de omstandigheden van ons leven. En misschien dat er iemand onder ons is vanavond die zegt: ja, maar het gaat toch ook allemaal zo als de Heer het wil. Hij regeert. Wat verandert bidden daar dan aan? Waarom moeten we nou bidden? Nou, daar kun je een heel lang antwoord op geven. Daar kun je ook eigenlijk een heel kort en een compact antwoord op geven. Weet je waarom we bidden moeten? Omdat God het van ons vraagt. En waarom vraagt de Heer het van ons? Omdat bidden niet alleen maar het kenbaar maken van noden en vreugden is aan Hem. Maar omdat bidden contact oefenen is met de Heer. Wat is eigenlijk een definitie van bidden? Dat is spreken met God. En dat is nodig om werkelijk contact te kunnen hebben met de Heer. Dat is eigenlijk in het gewone leven ook zo. Als je met elkaar om wilt gaan, dan moet je met elkaar spreken. Stel je nou eens voor dat je elkaar goed kent, maar dat je op een gegeven moment zegt: we spreken niet meer met elkaar. Dan ga je van elkaar vervreemden. Je moet met elkaar spreken. Nou, dat is nou eigenlijk waarom de Heer ook wil dat we bidden. Dat we spreken met Hem. Dat we ons hart openen voor Hem. Dat we alles wat er in omgaat aan Hem bekend maken. Natuurlijk, Hij weet wat er in ons omgaat. Natuurlijk, maar Hij wil dat we het aan Hem bekend maken. God wil dat we tot Hem spreken. Waarom moeten wij bidden? Omdat God het van ons vraagt. Een andere vraag die heel vaak gesteld wordt als het gaat om het gebed, is de vraag naar de verhoring. Laten we maar heel eerlijk zijn, daar zitten we toch heel dikwijls mee. Hè? Verhoort God nou onze gebeden? Want zegt iemand: ik bid al zo lang en er verandert maar zo weinig. Of zegt iemand: ja, ik heb gebeden om wegneming van dat, maar het gebeurde niet. Misschien dat er jongeren onder ons zijn die daar ook erg mee worstelen. Ik heb gebeden en ik kreeg het niet. Verhoort de Heere dan mijn gebed? Hoe zit dat dan met die verhoring? Zijn er onverhoorde gebeden? En als er geen onverhoorde gebeden zijn, waarom krijgen we dan niet wat we gevraagd hebben? Dus een paar hele belangrijke vragen als het gaat om het gebed, hè? Waarom moeten we bidden? En verhoort de Heer nou ons gebed? Nou, op die twee belangrijke vragen krijgen we vanavond antwoord in dat gedeelte dat we met elkaar overdenken. Het is een gedeelte uit de Bergrede. En daarin gaat het over het Koninkrijk van God. De Heer Jezus is aan het woord. Zegt een hele hoop belangrijke dingen daarover. Maar hij heeft het ook over het gebed. En waar wijst hij ons op twee dingen. In de eerste plaats op de noodzaak van het gebed. Hè? Jezus zegt, bid. Zoek. Klop. En dan onderwijst hij ons ook over de verhoring. Want hij zegt in het 8e vers, wie bidt, ontvangt. Wie zoekt, die vindt. Wie klopt, zal open gedaan worden. Nou, daar willen we het met elkaar over hebben vanavond. Ik heb als thema gekozen aan de hand van die drie werkwoorden die in deze tekst staan. Bid, zoek en klop. En dan twee dingen, dus de noodzaak van het gebed en dan de verhoring van het gebed. Dus bid, zoek en klop, de noodzaak en de verhoring van het gebed. Moeten wij bidden? Nou, het antwoord dat is vanavond zo helder als glas. Als je deze tekst zo leest, gemeente, dan kan niemand er omheen. De Heere Jezus die geeft ons hier de opdracht om te bidden. Het staat in de gebiedende wijs. Hè? Bid, klopt, zoekt. Hè? Gebiedende wijs, dat betekent, hè, je moet doen wat er staat. En het is ook nog eens een keer een werkwoord. Het zijn drie werkwoorden. Hè? En werkwoorden, dat betekent je moet aan het werk. Je moet het doen. Het gaat hier om een opdracht. Is er iemand onder ons die er vanavond wat dat betreft aan twijfelt dat hier een opdracht staat? Niemand toch? Het is helder. Het is duidelijk. Bid, zoek, klop. De Heere verwacht een gebedsleven. De Heere verwacht een leven waarin we de liefde tot Hem ook kennelijk aan Hem tonen door de omgang met Hem in het gebed. Zoals Psalm 116 dat ook zegt, hè? God heb ik lief. Die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen en mijn klagen. En de Heere verwacht van ons dat we ook onze afhankelijkheid van Hem betonen. Dat we onze kleinheid van voor Hem ook beseffen. Zoals Psalm 123 dat ook zegt, gaan we straks zingen. Zoals een knecht ziet op de hand zijns Heere om nooddruf te begeren. Het oog van de maagd op haar vrouw geslagen is om hulp of gunst te vragen. Zo slaan we het oog ook op onze Heere. Dat is die afhankelijkheid. Hè? Die kleinheid tegenover Hem. Hè? Dat is wat de Heere van ons vraagt. Een gebedsleven. Dus niet alleen maar dat we zo nu en dan eens bidden, of dat we bidden omdat we in de moeite zitten. Sommige mensen die zeggen, nou ik bid alleen als ik geen uitkomst meer zie. Als ik ziek ben, ja dan bid ik. Als ik andere problemen heb, ja dan bid ik. Maar als er geen zorgen en geen moeite zijn, dan bidden de mensen niet. Nee, waarom zul je dan bidden, zeggen ze. Je bidt toch alleen maar omdat het moeilijk is. Hè? Nood leert bidden, zeggen ze. Gebed als noodluik en meer niet. Maar de Heere zegt, ik wil een gebedsleven. Hè? Ik wil dat u dagelijks daarmee bezig bent. Alleen al het feit dat hier gesproken wordt over kloppen, gemeente, dat moet ons duidelijk maken dat het om een steeds weer terugkerend iets gaat. Kloppen. Is dat iets wat je één keer doet als je voor een deur staat? Je klopt een keer? Ja, één keer? Nee, je klopt totdat je in de gaten hebt dat er niemand komt. Of je klopt net zolang tot degene die binnen is het gehoord heeft en de deur open doet. Kloppen. Kloppen op de deur, dat is het beeld. Dat geeft aan, het moet een steeds terugkeren. terugkerend iets zijn in je leven. Het gebed. Niet alleen maar voor die donkere dagen. Niet alleen maar in die tijden van zorg. Maar iedere dag moet het gebed werkelijkheid zijn in je leven. Of om het anders te zeggen, vanavond die deur van de binnenkamer. Die moet nou elke dag open. Elke dag? Is dat niet wat te veel gevraagd? Nee, elke dag moet er gebeden worden. Bid, zoek en klop. Het gebed, gemeente, u weet het beeld wel, wat er wel bij gebruikt is. Het gebed is wel eens vergeleken met de ademhaling van de ziel. De ademhaling van het lichaam. Ik hoef er niet over uit te wijden, dat is voor ons duidelijk niet waar. Welk mens kan nou leven zonder ademhalen? Kan niet. En zo is het eigenlijk geestelijk ook. Welk mens kan nou geestelijk leven zonder de ademhaling van het gebed? Zonder het spreken met de Heere. Zonder de omgang, de verborgen omgang met de Heere. De verborgen omgang, niet dat niemand ervan mag weten, maar de verborgen omgang is alleen met God. In de binnenkamer. Stil zijn. Een ogenblik voor hem stil zijn. Daar gaat het om. Ademhaling van onze ziel. De Heer Jezus die roept ons daartoe op vanavond. En ik wil nogmaals die drie woorden onderstrepen die in de tekst staan. Bid en zoek en klop. En ik zal u zeggen, als de Heer Jezus hier zo nadrukkelijk oproept tot het gebed, dan heeft dat een achtergrond. En wat is de achtergrond? Nou, dat is niet de bergrede. Maar de achtergrond van deze oproep, dat is dat Jezus in zijn eigen leven het gebed ook elke dag heeft beoefend. En als je daar eens over nadenkt, dan zeg je, was dat nodig dan? Was dat nodig dat de Heer Jezus nou elke dag dat gebed kende tot zijn vader? We zouden zeggen, hij was de Zoon van God, hij had het toch niet nodig, hij wist toch wel wat de wil van God was. Had hij hulp nodig? Had hij kracht nodig? Nee toch? Hij kon het. Als de Zoon van God. En toch. Ik wil vanavond u eens even bij de hand nemen. En ik wil u en jou er eens een keer bij bepalen. Hoe of het gebed in Jezus leven een enorme belangrijke plaats heeft ingenomen. Bijvoorbeeld, toen de Heer Jezus begon met zijn zware taak onder de mensen, dat is dan zo rond dat gebeuren met die doop, de doop door Johannes. Rond die tijd, dan staat er in de Bijbel dat de Heer Jezus daar in de woestijn zijn hart ophief tot God. Dus hij vroeg om kracht. Om wijsheid, om de geest van de Heere, om zijn werk onder het volk te kunnen doen. En ook toen de Heere Jezus onder de mensen predikte, heeft hij altijd dat gebed nodig gehad om de boodschap te kunnen verwoorden en ook om de zegen van de Heere over zijn woorden te kunnen ontvangen. Mag ik erop wijzen dat de Heere Jezus bijvoorbeeld, ik noem één passage uit het woord. Als de Heere Jezus het oordeel aankondigt over die drie steden. Gorazin, Bethsaida en Capernaum. Dan staat er zo mooi. En hij hief zijn ogen op naar de hemel. En hij zei, Vader, ik dank u. Heere des hemels en der aarde, ik dank u. Dat ge deze dingen voor de wijzen en de verstandigen verborgen hebt, maar ze aan de kinderkens hebt geopenbaard. Dus ook de aankondiging van dat oordeel over die steden was in gebed, in gebed. Als u begrijpt wat ik bedoel. Maar ook als je de wonderen van de Heere Jezus bekijkt in het Nieuwe Testament, dan zal ook opvallen hoe vaak of een wonder vergezeld is geweest van gebed. Eén voorbeeld. Lazarus, die opgewekt wordt uit de dood, nu was natuurlijk ook een heel groot wonder. Maar dan lezen wij dat de Heere Jezus rondom dat wonder dan ook het gebed opzendt tot zijn vader. En zegt, Vader, ik dank u dat ge me gehoord hebt. En ik wist dat u me altijd hoort. Dus dan zie je dus dat hij dat gebed nodig heeft gehad om Lazarus te kunnen opwekken uit de dood. Of ik moet misschien anders zeggen, dat hij dat wonder van de opwekking van Lazarus niet heeft verricht buiten de gemeenschap met zijn vader om. Jezus heeft alles gedaan in afhankelijkheid van zijn hemelse vader. Nou, nog een paar opmerkingen. De Heer Jezus heeft ook altijd biddend de beslissingen genomen die hij moest nemen. Hij heeft ook belangrijke beslissingen in zijn leven moeten nemen. En de meest belangrijke beslissing in Jezus' leven is geweest de 12 apostelen kiezen. Dat was geen kleinigheid, daar hing heel wat van af. En wat lees je dan voordat de Heer Jezus die mensen kiest? Dan brengt hij een hele nacht door in gebed. Dus voordat hij die belangrijke taak, die belangrijke beslissing neemt, eerst een nacht lang zijn handen gevouwen en zijn hart verheven tot zijn vader die in de hemel is. En we leven nu in de lijdenstijd, gemeente. En wat valt op in de lijdenstijd met betrekking tot het gebed dat de Heere Jezus dan in die tijd opzendt? Nou, dat gebed nadrukkelijk aanwezig is. Gaat u even met mij mee naar Gethsemane. Wat gebeurt er? Daar knielt de heiland neer en wat doet hij? Hij bidt. En maar niet zo'n klein poosje. Nee, hij bidt heel erg lang. Hij heeft de Vader nodig. En hij bidt zelfs om wegneming van de beker. Dus dat zware lijden heeft Jezus alleen kunnen volbrengen in de kracht van het gebed. En als de Heere Jezus dan aan het kruishout hangt, gemeente, is dan het gebed afwezig? Oh nee. Dan bidt hij, Vader vergeef het hun, want ze weten niet eens wat ze doen. En dan bidt hij ook voor zijn overtreders. En hij bidt ook om kracht voor zijn eigen nood op dat moment. Dat hij op dat moment eigenlijk niets anders meer kan dan al die nood uitpersen met zijn woorden naar God. Mijn God, waarom hebt ge me verlaten? Dat is ook een gebed. En dus zo zie je, gemeente, als je het leven van de Heere Jezus overziet. Ik heb nu een aantal momenten zo genomen dat zijn leven bidden was. Niets gedaan zonder de omgang met de Vader. Nou, en moeten we dan vanavond niet tegen elkaar zeggen dat als de Heer Jezus kennelijk het gebed nodig had, dat dat nog veel meer geldt voor u en voor jou en voor mij. Wij hebben het gebed veel meer nodig dan hij. Toch? Is er iemand die daar aan twijfelt? Dat zal toch niet? Wij hebben veel meer het gebed nodig dan de Heere Jezus. En als de Heere het al gedaan heeft, zo nadrukkelijk dat gebed kennen, hoeveel te meer moet het ook in ons leven een plaats hebben. Zo behoort het te zijn. En vanavond hoor je nog eens een keer weer de opdrachten. De Heere Jezus, die zoveel gebeden heeft, die zegt het ook tegen zijn discipelen. En ook tegen ons van vandaag. Bid en zoek. En klop. Hoe staat het met ons gebedsleven vandaag? Kijk, het is mooi dat we biddag hebben, dat moeten we vooral zo houden. Maar weet u, als het nou alleen maar dat is, hè? Een gebedsleven, hebben we op dit moment een gebedsleven? Hoe is het met u? Als je nou, we moeten eerlijk zijn tegenover elkaar. Als je nou vanavond zegt van ja, nou raak je wel een heel moeilijk punt aan. Want ik moet eerlijk zeggen dat ik zo weinig bid. Of dat ik eigenlijk alleen maar bid als ik in de zorg zit. In de problemen zit en anders niet. Ja, maar we moeten eerlijk zijn met elkaar. Dan ben ik bang dat het wezen van het geestelijk leven ons nog ontbreekt. En dat is ernstig. Als die verborgen omgang met God ontbreekt in ons leven, ontbreekt het wezen van de dingen. Ben je nog niet recht voor God? En moet het anders worden? En dat betekent dat je je knieën moet buigen en dat je moet zeggen, Heere, ik erken mijn biddeloosheid. Ik erken dat ik u niet zoek. Ach, Heere, vergeef. En delg uit mijn overtreding. Zal de Heere ons tot bidders maken, hoor. Als wij onze biddeloosheid en onze onbekeerlijkheid beleiden, zal de Heere ons veranderen en ons tot bidders maken. Dat verzeker ik u, dat verzeker ik jou. Maar het is wel van belang. Gebed, gebedsleven, één van de belangrijkste kenmerken van een oprecht kind van God. Ontbreekt het, ontbreekt alles. Maar misschien dat we vanavond gelukkig dan niet zeggen dat we geen gebedsleven kennen, maar misschien dat het vanavond zo is dat we in alle oprechtheid moeten zeggen tegen elkaar dat gebedsleven van ons op dit moment ja, veel minder levend is dan het eigenlijk zou moeten. Misschien dat we tegen elkaar moeten zeggen, ik heb goede tijden gehad, hè, toen ik belijdenis deed. Of toen het zo geweldig goed ging in mijn leven. Of toen ik zo overweldigd was door de liefde van de Heere. Maar die tijd ligt eigenlijk alweer heel ver achter mij. Ik moet eerlijk zeggen, vanavond, dat is lang geleden dat ik echt gebeden heb. Dat is lang geleden dat de deur van de binnenkamer openging. Dat kan. Dan ben je verachterd. Dan ben je achterop geraakt. Dan ben je lauw geworden. Dat kan. Dat kan allemaal, helaas. Maar dan moet je nooit geen genoegen mee nemen. Nee, natuurlijk niet. Want wat is de opdracht? Bid. Zoek. Klop. Dan moet er weer vernieuwing komen. Dan moet er weer verlevendiging komen in ons hart en in ons leven. Dan moet het gebedsleven weer aangevuurd worden. Ja, maar hoe doe ik dat? Nee, dat doe jij niet. Dat doen wij niet. Maar dat doet de Heere. Als we ermee bij de Heere komen en onze biddeloosheid ook weer aan hem bekendmaken. Zeggen, Heere, wat is het toch wat? Hè? Dat ik nou eigenlijk al zo lange tijd weer zonder u kon. Dat ik zo lange tijd niet die omgang, die vertrouwelijke omgang tussen u en mij, dat ik die heb gehad. Heere, wat is het toch wat met mij? Ik beleid het, vergeef het en vernieuw door uw geest. Ik verzeker u, de Heere zal het doen. Hij zal weer opnieuw een gebedsleven aan je geven. Hoe is het met onze jonge mensen? Fijn dat jullie er zijn. Heb je een gebedsleven? Ja, dominee, daar vraag je me wat. Ja, nee, maar ik bid wel voor mijn eten en na mijn eten. Moet je blijven doen. Maar ben je ook wel eens stil voor de Heere? Bijvoorbeeld 's avonds als je naar bed gaat. Of 's morgens voordat je naar school gaat. Stil zijn voor de Heere. Weet je wat dat is? Een verborgen omgang hebben met God. Vind je het moeilijk? Doe het. De Heer Jezus roept ons ertoe op, ook jou. Bid, zoek, klop. Dat geldt ook voor jou. Nou, gemeente, ik denk dat we er zo langzamerhand wel van overtuigd zijn, hè, dat we moeten bidden, om zo te zeggen. Hè, dat de Heer Jezus ons ertoe oproept, hè, dat het noodzakelijk is. Hè, echt noodzakelijk. We kunnen er niet onderuit. Maar dan die andere vraag, hè, waar we aan het begin ook met elkaar even bij stil stonden. Een vraag die zo echt levend voor ons kan zijn. Hoe zit het nou met de verhoring van mijn gebed? Ik zit daar zo mee. Ik bid al zo lang. En er verandert maar zo weinig. Ik heb gebeden om dit en ik ontvang dat. Ik heb gebeden om de wegneming van die moeite. Maar het gebeurde maar niet. Wat moet ik daar nou van denken? Hoe zit dat nou? Verhoort God mijn gebeden? Zijn er ook gebeden die God niet verhoort? Ja, gemeente, er zijn gebeden die God niet verhoort. Dat is een ding dat zeker is. Hè? Oh, dan zal dat wel van mijn gebeden gelden. Want nee, weet u. Er zijn gebeden die God niet verhoort, omdat God ze niet kan verhoren, omdat ze verkeerd gericht zijn. Hè? In 1 Johannes 5 wordt gesproken over bidden naar de wil van God. Dus we kunnen ook bidden tegen de wil van God in. Ja, nou ja, maar nee, dat betekent dit. Als wij bidden om dingen die de Heere in zijn woord eigenlijk ook verbiedt, of nadrukkelijk ook aanwijst als minder belangrijk, dan mogen we daar niet om bidden. Waar mogen wij niet om bidden? Nou, bijvoorbeeld om rijkdom. Of om vergroting van onze eer en macht en al die dingen. Daar mogen we niet om bidden. Daar gaat het helemaal niet om. Dus als je om verkeerde dingen bidt, dan zul je geen verhoring van je gebed moeten kunnen ontvangen. Dat is zeker. Maar gaat het om dingen die niet uitdrukkelijk tegen de wil van God ingaan, dan mogen we weten dat de Heere ons gebed verhoort. Zou dat waar zijn? Kun je dat zo stellig zeggen? Ja, want wij lezen onze tekst en wat de woorden van de Heere zijn, dat is voor ons uitgangspunt, voor ons geloven. En wat staat daar? Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en u zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Dus de Heere verhoort het gebed. Daar kun je toch niet iets anders in lezen dan dat de Heer het gebed inderdaad verhoort? Of hoe willen wij het anders lezen? Weet u, de Heer Jezus geeft nog een korte gelijkenis daarachteraan. Een gelijkenis van een mens, hè? Een vader, en die heeft een zoon. En die zoon die komt bij die vader en die zegt, mag ik een brood? Nou, zegt die vader, hier heb je een steen. Dat doet die vader niet, hè? Nou ja, evenmin als die zoon bij hem komt en zegt, mag ik een vis? Dat die vader zegt, hier heb je een slang. Dat doet die vader niet. Die vader die geeft het goede aan zijn zoon. Nou zegt de Heere Jezus, zo is nou de hemelse vader. Nog veel meer dan aardse vaders zal hij het goede geven aan degene die dat van hem vraagt. Dus de Heere Jezus die gaat door middel van dit beeld, gaat hij ons er nog meer van overtuigen dat het gebed door God wordt verhoord. Is dat niet bemoedigend? Is dat niet vertroostend? Dat betekent, gemeente, dat ons gebed niet maar praten in de lucht is. Dat betekent dat ons gebed maar niet zoiets is van, nou ja, we sturen maar een hoop woorden op naar boven en we zien wel welke van de woorden daar aankomen. Nee, de Heere verhoort. hoort ons gebed. En dat is wat je in de rest van de schrift ook zo tegenkomt. Hij neigt zijn oor tot mijn smekingen en mijn klagen. Weet u wat dat betekent? Dat is het oor van God, bij wijze van spreken, dat hij zo doet. Dat hij zo zich vooroverbuigt om te luisteren naar de stem van het gebed. Is dat niet bemoedigend? Als ik bid, mag ik weten dat er een God is die antwoordt. Als ik zoek, dan is er een God die mij doet vinden. En als ik klop, dan is er een God die mij opendoet. Ja, zegt er iemand, dat is op zich wel heel mooi, maar ja, wat maar? Ja, maar hoe kan het dan dat ik gebeden heb en ik kreeg het niet? Hoe moet ik dat? Heeft God dan mijn gebed niet verhoord? Gemeente, wij moeten twee dingen niet met elkaar verwarren. Als de Heer ons gebed verhoort, betekent dat niet dat we ontvangen altijd wat we gebeden hebben. Soms onthoudt de Heer ons dingen. Soms geeft de Heer het ons op een andere manier. Hè? Hij is wijs. Hij kan ons leven overzien. Hij weet wat goed voor ons is. En dan hebben wij daar best wel eens vragen bij. Dat we het ook wel eens een keer helemaal niet kunnen volgen. Waarom we dingen niet ontvangen. Maar toch mogen we de Heere vertrouwen. Zou die hemelse Vader, die echt Vader is, die vol liefde is voor zijn aardse volk en kinderen, zou die nou iets doen wat tot schade is van zijn kinderen? Evenmin als een aardse vader die van zijn kinderen houdt, zijn kinderen iets tekort doet. Nog veel minder zal dan de hemelse vader zijn aardse kinderen tekort doen. En daar mag je op vertrouwen. En daarom niet dat je altijd precies ontvangt, maar wel dat je dan ook mag weten, hij verhoort mijn gebed. En wat mijn hoogleraar Nieuwe Testament eens een keer zei, en dat kwam weer bij me boven toen ik dit gedeelte zo overdacht, dat is het volgende. Dat was professor Versteeg, helaas veel te jong overleden, naar menselijke maatstaven dan gemeten. Dat hij zei, dat goede wat de Heere geeft, dat staat in een ander evangelie als de Heilige Geest zal hij geven, degene die hem bidden. En die goede gaven, zegt hij, en de Heilige Geest zijn eigenlijk het ene. Zijn één en dezelfde. Dus met andere woorden, wat de Vader altijd geeft, is de Heilige Geest. Dus ook wanneer hij ons dingen onthoudt waar we hem om bidden, hij geeft ons altijd de Heilige Geest. En wat doet die Geest? Die troost. Want die is de trooster. Die Heilige Geest die geeft zicht op de dingen van het Koninkrijk. De Heilige Geest die geeft nou de kracht om de moeite te dragen. En de Geest die geeft die troost om het verdriet aan te kunnen. De Geest van de Heere. Hij wordt altijd geschonken. Als we tot de Vader bidden. En dat is in wezen ook het meest belangrijke voor ons leven. Als het gaat om de verhoring van het gebed, hebben wij soms best wel onze vraag. En toch, ik moest toen ik bij dit gedeelte zo van de week stilstond ook denken aan een geschiedenis uit mijn eerste gemeente. Als je zo 25 jaar dominee bent, dan krijg je zo langzamerhand een hele doos met verhalen. Ik kwam bij een oude zuster, al in de 80. En ze had een ongetrouwde zoon thuis. En die ongetrouwde zoon die wilde niets met de Heer en zijn dienst te maken hebben. Als ik daar op bezoek kwam, dan was hij vriendelijk en netjes en dan liet hij mij in de voorkamer en daar is moeder. En zei ik van, nou Toon, kom jij er ook maar bij? Nee, zei hij, nee, dat is niet voor mij. Praat u maar met moeder, ze hebben het nodig, niet voor mij. En die oude moeder, ze was doof, het was niet eens zo makkelijk om met haar te praten. Maar die oude moeder, altijd zei ze het volgende, zegt, ik bid elke dag voor onze Toon. Elke dag. Moeder kwam te overlijden. De zondag na de begrafenis, wie zat er in de kerk? Dat was Toon. Eerst kwam die één keer, later kwam die twee keer. En om een lang verhaal kort te maken, een paar jaar daarna is hij zelf overleden door een ernstige ziekte. Maar wel in de ruimte gezet. En vertrouwend op zijn koning en zaligmaker Christus Jezus. En toen hem gevraagd werd, hoe kan het nou, Toon, dat je nu ineens dan tot geloof gekomen bent, dat je zoveel jaren, hè, dat je er helemaal niks van wilde weten. En jouw moeder heeft het niet eens meer meegemaakt. Hoe kan dat nou toch? Ja, zei hij, ja, ik weet het ook niet. Of, ik weet het wel. God heeft mij bekeerd op het gebed van mijn moeder. Dus God had toch het gebed verhoord. Bid, zoek en klop. Want wie bidt ontvangt, wie zoekt die vindt. En wie klopt, zal opengedaan worden. Amen. Laten wij samen bidden. Wij verheffen onze harten tot u, Heere, die in de hemel zit. En net als de dichter van Psalm 123, slaan ook wij het oog op u, zoals een dienstknecht op zijn meester en zoals een dienstmaagd op haar Heer. Wij zijn van u afhankelijk, Heere, in alle opzichten. En vanavond zijn wij erbij bepaald hoe nodig het is dat we onze afhankelijkheid ook werkelijk beleven en beleidend voor u uitspreken. We zijn er dringend bij bepaald dat we moeten bidden, zoeken, kloppen. Heren, we zijn in onszelf onmachtig. We zijn in onszelf onwaardig. Maar we mogen het van u verwachten. Alles wat we nodig hebben voor ons persoonlijk leven. We bidden of u ons in onze persoonlijke omstandigheden nabij wilt zijn. Misschien dat er heel veel voorspoed is en vreugde. Dan kan het soms zijn dat we daar genoeg aan hebben. En de afhankelijkheid wat minder beleven. Maar dat we dan toch echt dankbaar mogen zijn, Heere. En het blijvend van u verwachten en erkennen. Alles komt ons toe uit uw goede hand. Maar als we vanavond in de kerk zijn of meeluisteren en zeggen, ach, het is zo moeilijk in mijn persoonlijke omstandigheden. Er zijn zoveel zorg, er is zoveel spanning. Heere, wilt u ons dan nabij zijn. En wilt u in onze persoonlijke omstandigheden ook uitkomsten geven. En ook als de weg soms niet zo is als we graag zouden willen hebben. Heere, wilt u, en u belooft dat toch ook, uw geest aan ons geven. Dat we de kracht ontvangen om te dragen wat we te dragen krijgen. Om verder te kunnen. Heere, wees bij ons. En ook als het gaat om het geestelijke leven, dat als het erom gaat toch het meest belangrijke is. Wilt u ons vervullen met uw geest. Dat we meer en meer u mogen leren kennen. Meer en meer u toegewijd mogen zijn. Of als het zo is dat we in ons leven nog totaal buiten u staan. Bekeer ons, Heer. Wek ons tot leven. U kan het. Heren, in alle omstandigheden zijn wij van u afhankelijk. En dat geldt ook van ons gemeentelijk samen zijn. En ach, het zou van grote ondankbaarheid getuigen als we vanavond er niet oog voor zouden hebben dat we zoveel ontvangen, ook als gemeente. Maar heren, we zijn en we blijven van u afhankelijk. Zegen ons bij de voordeur. Als we samenkomen, dat uw geest in ons midden woont en ons leidt, verdiept. Dat uw geest in ons midden woont als we samenkomen om uw woord te overdenken in bijbelstudieverband of in verenigingsverband. Alles wat in het midden van ons gebeurt, met het doel tot opbouw van het geloofsleven te komen, zegen dat, Heere. We zijn zo diep van die zegen afhankelijk. En dat we zo ook meer en meer mogen beantwoorden, ook als gemeente, aan het doel dat u met ons heeft. Want we zijn er toch om u te eren. Ook in de dagelijkse praktijk van ons leven. En dat er ook van ons een goed getuigenis mag uitgaan in de wereld waarin we wonen en werken. Een wereld die steeds donkerder wordt. Een wereld die steeds verder van u afglijdt. Heren, wij bidden om uw zegen ook over het werk dat we doen. Misschien zijn er op dat gebied wel heel veel zorgen. Of het bedrijf dat wij hebben, dat het de afgelopen tijd, in deze tijd van economische crisis, allemaal best heel spannend is geweest. En misschien is het nog wel niet zonder zorg. Heere, ontfermt u zich over ons. En schenk wat we nodig hebben. We bidden om uw zegen over het maatschappelijke leven. Het maatschappelijke leven waarvan we net ook al zeiden dat het steeds verder van u afraakt. Heere, wilt u zijn met allen die in het midden van de samenleving ook een bijzondere taak hebben. Christenpolitici. Op gemeentelijk, provinciaal of landelijk niveau. Wilt u geven, Heere, dat het christelijk geluid ook helder mag klinken. En dat het mag doorwerken in onze samenleving. Oh, wat zou dat toch geweldig zijn. Heere, we komen zo samen tot u. Wij willen u ook bidden om uw zegen over de verkiezing van een diaken die na deze dienst zal plaatsvinden. We zijn dankbaar dat we weer nieuwe ambtsdragers ontvingen. En we willen ook deze verkiezing in uw handen leggen. Leid ons, Heer. En zo komen we samen tot u. We belijden onze afhankelijkheid. We belijden onze onwaardigheid in onszelf. Maar zie ons aan, Heere, in uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, die grote hoge priester, die grote koning aan uw rechterhand, die altijd voor ons bidt, die biddend voor ons pleit en pleitend voor ons bidt. Zie ons aan, verhoor ons. Om zijnentwil. Amen. Psalm 66, vers 9 en vers 10 spreken ook helder over de verhoring van het gebed. Willen ze met elkaar zingen tot besluit. En vooraf mogen we onze gaven geven. En de twee collecten in de dienst zijn bestemd voor de kerk. En zoals ik al zei, straks bij de uitgang voor het balfonds. Gemeente, nog een enkele afkondiging voor de bijeenkomst van na deze kerkdienst, de stemmingsvergadering. Ik wil de leden die stemgerechtigd zijn en aan de verkiezing deelnemen vragen om hun handtekening te zetten in de hal. En dan krijgt u ook een stembriefje mee. En de looproute is via de deur naast de keuken. U zult dat zo meteen wel zien. En dan komen we hier weer terug en dan gaan we de verkiezing houden met elkaar. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
bij.